Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stappen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
Welkom bij de Parool Misdaad Podcast. In deze podcast praten misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vugtje elke twee weken bij over grote en kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen van deze podcast zijn trouwens eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in de app van het Parool. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps zoals op Spotify. Mijn naam is Corrie Gerritsma en hiernaast me zitten natuurlijk Wouter Laumans en Paul Vugts. Welkom heren.
Hallo.
Vandaag gaan we het hebben over Youssef Taghi, de neef en ex-advocaat van Ridouan Taghi. Die als een soort boodschappenjongen fungeerde om berichten in en uit de extra beveiligde gevangenis in Vught te smokkelen. Vandaag was het vonnis in zijn rechtszaak. Hoe was het, Paul?
Hij heeft 5,5 jaar cel gekregen en dus niet de 7 jaar die het Openbaar Ministerie had gevraagd. Mm-hmm. Voor het spelen van een sleutelrol in een criminele organisatie. Een nieuwe criminele organisatie die de rechtbank nu met zoveel woorden overneemt van het Openbaar Ministerie. Dat is een criminele organisatie die, zoals dat heet, voortgezet crimineel handelen mogelijk maakt. Namelijk dat Ridouan Taghi vanuit de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland, de extra beveiligde inrichting in Vught, gewoon door kan gaan met...
Maar dat is anders dan de criminele organisatie die in Marengo genoemd wordt.
Ja, dat klopt. Want Marengo is echt een liquidatiezaak. En daarin is heeft het Openbaar Ministerie een criminele organisatie aangemerkt van allemaal mensen die betrokken zijn bij het structureel liquideren van rivalen. Mm-hmm. En dus dat zijn de verdachten in Marengo. Dit is een criminele organisatie die erop gericht is de criminaliteit voor te zetten. Waar de groepering... volgens het Openbaar Ministerie al lang mee bezig was. En Ridouan Taghi is gedetineerd geraakt. En Hij heeft nu via de lijn van nevenadvocaat Youssef Taghi de kans gekregen door Youssef Taghi als sleutelspeler om de criminaliteit voor te zetten. Dat is voor het eerst dat een rechtbank dit op die manier aanmerkt. En dat is heel interessant. Want nou ja, dat heeft natuurlijk ook consequenties voor de andere genoemde leden van die criminele organisatie. En die worden met naam genoemd.
En wie horen er allemaal bij?
Dat zijn volgens de rechtbank Ridouan Taghi en Youssef Taghi. En bovendien twee zonen van Ridouan Taghi. Een neef van Ridouan Taghi, Jawad F. Die zit gedetineerd in Marokko inmiddels. De maffiabaas Rafaele Imperiale. En nog enkele onbekende personen. En dat staat nu dus met zoveel woorden in het vonnis. Dat betekent dat er straks, als bijvoorbeeld een van die zonen zal worden gearresteerd, dat er al wel een begin van een zaak ligt. Want daar kan het Openbaar Ministerie wel mee vooruit.
Daar heb ik straks nog vragen over. Maar eerst even naar die 5,5 jaar. Want de straf was de eis was 7 jaar, sorry. Waarom is het dan lager? Want als je juist onderdeel uitmaakt van een criminele organisatie, lijkt me juist dat je eerder een zwaardere straf krijgt.
Nou ja, goed. Kijk, er zijn een heleboel berichten. Zouden zijn doorgegeven door Youssef Taghi. En dat is nu dus ook bewezen. Maar de rechtbank acht dat er minder berichten bewezen zijn. Dat is een beetje juridisch. Maar de rechtbank zegt van, nou, wij kunnen niet van alle berichten die het OM, waarvan het OM zegt, dat heeft hij ook gedaan. Mm-hmm. Kunnen wij bewijzen dat hij dat ook inderdaad gedaan heeft. Dus daarom is de straf het lager. En daarnaast zegt de rechtbank, ja, wij kunnen ook niet vaststellen welke criminele feiten er precies zijn gepleegd doordat die berichten zijn doorgegeven. Snap je? Dus door die twee...
Wat de impact eigenlijk was van dat doorgeven.
Ja, dat is niet duidelijk. Ik bedoel, er is sprake natuurlijk geweest van drugshandel, geweld. Hè? Er zou een ex-zwager van Ridouan Taghi zou die opdracht hebben gegeven om te laten mishandelen. Ontsnappingsplannen, witwassen. Maar dat die berichten er zijn, dat staat vast. Maar wat het effect is geweest van het doorgeven van die berichten, dat staat niet altijd vast.
Daar hebben we het hier al een beetje over gehad in een eerdere aflevering. Het is, kijk, de staat heeft heel laat ingegrepen in die open lijn van Ridouan Taghi vanuit de EBI via Youssef Taghi erbij.
Moeten we nog even een kleine tijdlijn schetsen misschien?
In maart 2021 heeft Youssef Taghi als advocaat toegang gekregen tot de EBI, tot Ridouan Taghi. Vanaf dan zijn er 98 contactmomenten geweest. En dat is ruim een half jaar lang. 6 maanden en 2 weken heeft dat geduurd. En in die 6 maanden en 2 weken zouden dus verschillende plannen zijn doorgesproken en doorgegeven. Mm-hmm. En dat gaat om met zeer veel geweld Tachi bevrijden uit de EBI of uit het transport bijvoorbeeld. Plus inderdaad drugshandel, witwassen. En nou ja, dat wordt Youssef Tachi nu zwaar aangerekend. Die lijn is in oktober 2021 doorgeknipt. Maar toen is er dus... Er is even in het najaar van 2021, vanaf augustus, zijn ze bezig geweest met onderzoek naar deze lijn.
En afluisteren.
Afluisteren en ook opnames maken, filmopnames, heimelijk. En toen is heel kort, in die korte periode bleek meteen... wow, ze zijn inderdaad bezig met wat we dachten, met zware misdrijven voorbereiden. En toen is het meteen doorgekapt. Met als gevolg dat die misdrijven niet zijn hebben plaatsgevonden.
Ja.
Dus de rechtbank kan u niet zeggen... u heeft dit en dit en dit extreem geweld in de hand gewerkt... want het geweld heeft niet plaatsgevonden. En dat draagt eraan bij dat hij een relatief...
Hoe reageerde hij op die 5,5 jaar?
Nee, hij was er niet.
Hij was er niet?
Nee, tot eigenlijk ook wel onvrede van de rechtbank. Die hadden eigenlijk zoiets van... we hadden eigenlijk wel gehoopt en eigenlijk ook wel gewild dat je er was. Dat werd ook aan het begin...
Maar het is niet altijd vrijwillig, toch? Of je daar zit of niet? Of nee, je kan zeggen, je zit er nooit vrijwillig.
Je kan
maar...
een bevel medebrenging afgeven. Dus dan zeggen ze van, nou, hij moet komen. En anders dan word je uit jezelf gehaald. Dat was nu niet gebeurd. Dus dan kan je gewoon zeggen van, ik kom niet. En dat, maar ja, je moet natuurlijk wel bedenken. Youssef Tachi heeft altijd gezegd van, nou, ik werd erin getrokken. Ik kon geen nee zeggen. Ik werd onder grote druk gezet door Rinoan Tachi en eigenlijk mijn familie. Hè, want nou ja, hij heeft altijd gezegd... mijn familie is zijn familie en zijn familie, dat is mijn familie. Mm-hmm. En in die verhoudingen heeft Youssef Tachi altijd gezegd... van joh, ik werd zo onder druk gezet dat ik millimeter voor millimeter... eigenlijk het web van mijn neef werd ingetrokken. En ik kon niet meer terug. En daarvan heeft de rechtbank nu ook gezegd van... nou, hè, we zien niet in de contacten die je dan had... die dus zijn opgenomen in de EBI, daarin zien we niet... dat Rinoan Tachi jou heel autoritair toespreekt, bijvoorbeeld. Daarbij...
Maar het zou natuurlijk ook nog kunnen dat die bijvoorbeeld die zoons of andere familie...
Nou ja, en daarbij zegt de rechtbank van... je hebt eigenlijk zelf... ben je aan begonnen ook. Je bent ermee ingestemd. Dus wij kunnen... het is niet zo dat het niet zo is of dat het wel zo is. Wij kunnen niet vaststellen dat er inderdaad van grote druk... sprake is geweest.
Ik kan er wel even iets uit citeren, want het is wel interessant wat ze in de samenvatting van het vonnis daarover zeiden. Want hij heeft uiteindelijk het idee zou zijn dat Rinoan Tachi aan hem de opdracht had gegeven om naar buiten toe de opdracht door te geven de namen van enkele EBI-medewerkers na te laten trekken in de Belastingdienst. Zodat die misschien onderdeel zouden kunnen zijn van misschien een gijzeling, ontvoering, dat weten we niet precies. En hij zegt, dat heb ik bewust niet gedaan. En de rechtbank zegt in het context van wel of geen druk, zegt de rechtbank daarover, die namen van die medewerkers van de EBI heeft u niet willen doorgeven. Dat is vervolgens bekend geworden bij Rinoan Tachi en die heeft u toch niet heel verschrikkelijk de pan uitgeveegd, zeg maar. De rechtbank merkt op dat niet vastgesteld is dat Rinoan Tachi werkelijk druk op u heeft gezet als verdachte. De rechtbank kan dus ook niet vaststellen hoe u die druk heeft ervaren en in welke mate de druk heeft meegespeeld bij het handelen. En daar komt nog een keer bovenop dat ieder lid van een criminele organisatie altijd onder druk staat als hij niet meer wil en er niet meer uit kan. Maar ergo, je moet maar beter bewijzen wat voor verschrikkelijke druk. Want als het zomaar een beetje in de lucht blijft hangen, kunnen we daar niet in doorslaggevende zin rekening mee houden.
Wat ik me ook afvroeg, hij is natuurlijk, zit zelf in een advocatuur. Of nee, is advocaat. Was advocaat. Ja, dat zal niet snel meer zijn, nee.
Ja, dat werd maar. Sorry dat ik je onderbreek.
Ja, precies. Wordt dat hem zwaarder aangerekend dan als hij postbode was geweest?
Nou, zeker. Hij wist, er werd ook natuurlijk ook gewoon gezegd van, ja, luister... doordat jij advocaat bent, wist je ook hoe enorm strafbaar dit was. En door jouw handelen heb je niet alleen gewoon jezelf in discrediet gebracht... maar eigenlijk ook de hele strafadvocatuur en gewoon de hele rechtspraak. Hè? Want we gaan ervan uit dat mensen die hier in, als advocaat werken, die leggen een eed af. En dat zijn mensen die moeten betrouwbaar zijn en jij bent dat niet. En er is momenteel een heel debat gaande over De beroepsethiek van advocaten. En dat debat wordt echt op zeer hoog niveau gevoerd. Dat wordt ook in de Tweede Kamer gevoerd. Hè, waarbij ze nu, zeg maar, er wordt nu gedebatteerd over. Mag een advocaat wel in zijn eentje nog die EBI in?
Hè? Ja, moet, omdat is je daar eigenlijk een vier-ogen principe. Ja, maar moet er,
of een zes-ogen principe wel. Weet je wel? En dat zijn dus verregaande, ook wel verregaande. Dat zijn allemaal verregaande inbreuken op het vertrouwelijke contact tussen advocaat en zijn cliënt. En dat is, komt eigenlijk, en benoemde de rechter ook in het vonnis, dat komt eigenlijk allemaal hieruit voort. Dat zo'n gigantische maatschappelijke schok teweeg heeft gebracht, wat Jozef Tachi heeft gedaan.
Hij zal toch niet de eerste advocaat zijn die een keer zo'n boekje te buiten gaat?
Nee, maar dit is wel, zeg maar, de zaak waarin het meest. Ja, dit is natuurlijk echt ingeslagen als een bom. En wat er natuurlijk altijd, en dat hebben we hier ook wel vaker gezegd, wat er boven de markt natuurlijk altijd hangt, is, nou ja, Jozef Tachi ging ook bij Neef Ridouan op bezoek in de periode voorafgaand aan de moord op Peter R. de Vries. Nou, daar wordt met geen woord over gerept in het hele vonnis niet. Maar dat is natuurlijk wel altijd iets waarvan iedereen altijd denkt van, het zal toch niet zo zijn dat die opdracht zo voor die moord op Peter R. de Vries zo naar buiten is gebracht. En eigenlijk door die hele moord op Peter R. de Vries is deze zaak ook in een soort stroomversnelling gekomen. En je hoort het vandaag niet, maar dat stuw meer aan emoties en druk van die moord op Peter R. de Vries, dat zit hier wel onmiskenbaar achter.
Hey, en in dat debat wat dan gevoerd wordt, ook waar advocaten denk ik ook aan deelnemen. Hoe zijn er veel geluiden dat ze zeggen, nou inderdaad, we moeten maar niet meer één iemand naar de EBI sturen? Of zeggen mensen ook van, ja, hoor eens even, ik heb gewoon eed gezworen en ik doe mijn werk gewoon goed. Dus dat is allemaal onzin.
Er zijn best advocaten die dat laatste vinden. Van, wacht eens even, dit is een heel specifieke kwestie. Met heel specifiek Jozef Tachi, die een neef was en die dit heeft gedaan. Daar distancieren de meeste advocaten zich natuurlijk zeer sterk van. Mm-hmm. En veel advocaten zijn bang van, ja, wacht eens even, als wij ook allemaal beknot moeten worden vanwege deze ene misstand die de overheid heel lang heeft laten begaan, ja, dan zou dat een slechte zaak zijn. De rechtbank die draait het ook een beetje om door bij het bespreken van de maatschappelijke impact van de zaak ten eerste te wijzen op de zeer grote media-aandacht. We zaten daar weer met z'n allen in die persbanken vandaag, enerzijds. En het gegeven anderzijds dat er in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over deze zaak en de gevolgen die deze zaak zou moeten hebben. Hoe de EBI bijvoorbeeld wel of geen nieuw beleid zou moeten invoeren. Mm-hmm. Hoe er überhaupt wet en regelgeving zou moeten worden aangepast om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. En die maatschappelijke impact, die sleept de rechtbank weer in het vonnis. En dat is een strafverzwarende omstandigheid, zoals het heet.
Wat er natuurlijk ook nog speelt, dit is niet goed voor de advocatuur. Mm-hmm. Deze hele kwestie is niet goed voor de advocatuur. In deze hele zaak zit er natuurlijk ook, kijk, deze zaak is natuurlijk begonnen, of min of meer, doordat er bij het OM aanwijzingen waren van, nou, die Tachi die zet gewoon zijn criminele handel en wandel voort vanuit de EBI. En ook op het moment dat Jozef Tachi nog niet bij hem op bezoek ging. En nu begeef ik me ook in een soort mijnenveld door dit te zeggen. Maar ja, dit is natuurlijk zou het zo, niet zo kunnen zijn. En dat is een suggestie die ook tijdens dit proces altijd is gewekt. Dat er bijvoorbeeld eerder door advocaten informatie naar buiten en naar binnen is gebracht. Hè? Mm-hmm. Dat is iets waar dan ook een naam bij wordt genoemd. Dat is Ines Wesky. Die ontkent dat overigens met klem. Hè? Dat moet ik er ook bij zeggen. Maar dat is dus deze hele zaak. De advocatuur staat er niet lekker op in deze zaak.
En het komt bovenop een eerdere kwestie die we bijvoorbeeld in die grote zaak Marengo al hebben gehad. Waarin natuurlijk uiteindelijk, daar hebben we ook eerder in een podcast over geschreven. Het Openbaar Ministerie de recherche opdracht heeft gegeven allerlei zaken te verifiëren die de kroongetuige had gezegd. Mm-hmm. En één uitspraak een beetje in mijn perceptie heeft misbruikt om onderzoek naar advocaat te laten doen. Namelijk de kroongetuige had gezegd dat de organisatie advocaten plat heeft. Nou ja, daar is onderzoek naar gedaan wat terecht is en zo. Maar er is een meer dan 60 A4'tjes tellend proces-verbaal uitgekomen dat eigenlijk niet zo, voor mijn gevoel niet zozeer diende om die uitspraak van Nabil B. te falsificeren of
verifiëren.
Maar om aan de kaak te stellen dat advocaten, zoals gebleken uit PGP-verkeer, wellicht vroegtijdig dossiers hebben gelekt. Zelfs toen verdachten in beperkingen zaten. Dat is een hele rel geweest in Marengo, in de grote liquidatiezaak. En dat speelt hier op de achtergrond ook nog mee. Advocaten voelen zich daardoor beschadigd. Het Openbaar Ministerie vindt dat zij krokodillentranen huilen. Want er zijn inderdaad wel sterke aanwijzingen dat er zaken zijn doorgespeeld toen dat echt niet mocht. Ook met grote gevolgen. Er is een spy shop medewerker vermoord. Nadat informatie bij de vermoedelijk criminele organisatie rond Triodos Dagje was gekomen. Dat speelt hier allemaal mee. Dus advocaten staan onder zware druk. Dit is dan de zaak waarin het heel zonneklaar lijkt te zijn. Ik kreeg ook meteen al vanuit het criminele milieu en mensen die zich daaromheen begeven vandaag appjes van nou is dit het dan. Dus als je zo erg misdraagt als advocaat, 5,5 jaar, nou er gaat nog een beetje vanaf, die staat zo weer buiten. Wat is dit nou voor een rechtsstaat? Nou, dat is niet mijn school hoor, maar zo wordt er op straat wel over gesproken.
Eigenlijk is dat heel gek, hè? Want ik bedoel als je als advocaat zo eraf gaat. Ik heb niet vaak gehoord dat een advocaat tot zo'n gevangenisstraf. Dat is echt een unicum. Dan ben je maatschappelijk gewoon helemaal finaal klaar. Ik bedoel, er zijn advocaten, ook bekende advocaten, die zijn van het tableau geschrapt in het verleden.
Dat betekent dat je je werk niet meer mag uitvoeren, toch?
Ja, maar dat heeft niet zo'n impact als dat je gewoon echt moet gaan zitten. Je zit eigenlijk, hij zit gewoon straks gevangen.
En bewezen onderdeel van de criminele organisatie wordt
echt heel heftig. Hè?
En dat heeft er in het verleden wel boven de markt gehangen in andere zaken. Het Openbaar Ministerie heeft in het verleden wel geprobeerd dossiers op te bouwen tegen advocaten. Het voert te ver om dat in detail hier te behandelen. Maar dat is uiteindelijk niet doorgezet. Omdat ze dachten, je bent dus meer een soort consiliëri, zoals dat in Italië heet. Ja. Dus echt een crimineel medewerker in plaats van gewoon een advocaat. En nu voor het eerst wordt een advocaat, voor zover wij weten tenminste, wordt in een zaak van dit kaliber een advocaat gewoon echt pam in de criminele organisatie geduwd.
Ik zit opeens te denken, we hadden het vorige keer over die uithalers, hè, in de haven van Antwerpen. En er stond er volgens mij laatst een bericht in de krant dat jongens al worden opgeleid tot iemand die in de haven kan werken en die dan vervolgens in zo'n organisatie gaan werken. Zou dat dan in de familie Tachi ook zo gegaan zijn?
Die suggestie is wel boven de zaak komen te hangen. Daar heeft Youssef Tachi van gezegd en Ridwan Tachi dat ze elkaar al heel erg lang niet hadden gezien. Eerlijk gezegd, heel veel dingen geloof ik niet meteen, maar dit geloof ik wel, dat ze elkaar niet lang hadden gezien. Ik denk niet, er is geen aanwijzing gekomen dat hij echt geworven is en opgeleid is om dit uiteindelijk te gaan doen. Ik denk eerder dat het een gelegenheids oplossing vanuit het perspectief van de familie is geweest.
Ja, wat natuurlijk gewoon best wel raar is, of wat raar is en tragisch tegelijk, is dat die Youssef Tachi, die had gewoon een bescheiden praktijk in het Utrechtse. En die gaat op een gegeven moment komt in de grootste strafzaak van deze eeuw eigenlijk terecht. En die raakt helemaal verstrikt en is nu van het bord af.
Yeah.
En dat is eigenlijk het zoveelste slachtoffer in alles wat hiermee samenhangt. Dit is deze machine die hier draait, die verstookt gewoon mensen. Dat is echt wel, dat is, vind ik altijd toch wel weer een heftige constatering. En dat zijn dus mensen die worden geliquideerd, maar ook mensen die maatschappelijk gewoon helemaal door het putje gaan. En hoe je het ook went of keert, het is tragisch ook voor zo iemand als Youssef Tachi. Ik bedoel, hij is er, en dat zegt de rechtbank ook, keihard. En daar is ook geen spel tussen te krijgen. Hij is hier willens en wetens aan begonnen. Maar mijn hemel, weet je. Je zou toch denken van, had dat nou niet gedaan?
Kijk, dat bevestigt weer wat we hier vaker hebben besproken. Alles in de wijde kring rond Tachi en Marengo is vergiftigd. Het is allemaal, dit heeft zoveel impact op zoveel mensen. Of ze nu inderdaad geliquideerd zijn, slachtoffers in de bovenwereld. Nu deze man die in elk geval in deze positie terecht is gekomen. Wel of geen druk, dat zullen we weten. Maar je kunt niet zomaar nee zeggen. Dat kunnen we objectief wel vaststellen. Nou ja, en inderdaad, hij is ook in negatieve zin klaar.
Ja, maar toch, je kan niet zomaar nee zeggen. Ik denk dat we dat, zeker mensen die al langer deze podcast luisteren, dat je dat allemaal aanvoelt. Hè? Dat je niet zomaar nee kan zeggen tegen Ridwan Tachi of welke hele grote crimineel dan ook. En toch ziet de rechter daar dus helemaal geen bewijs van.
Ik bedoel ook niet alles goed te praten. Integendeel, ik vind dit een heel duidelijk vonnis. En die rechter is heel duidelijk. En die geeft eigenlijk ook een voorzet voor eventueel hoger beroep. Als u, meneer Youssef Tachi, stelt dat u onder druk bent gezet, kom dan eens even ergens mee. In hoger beroep bijvoorbeeld. Want u heeft hier nu geen verdere bewijzen of sterke aanwijzingen aangedragen. En doe dat maar eens, hè. Ga maar eens bewijzen dat het onder druk is. Maar we hebben het eerder in afpersingszaken bijvoorbeeld ook wel gehad. Dat iemand bijvoorbeeld als iemand uit de bovenwereld als mededader van een crimineel werd beschouwd. En die suggereerde de hele tijd, ja, ik ben misbruikt, ik stond onder grote druk. Maar heeft dat verder niet aangetoond. Dat komt in meerdere zaken voor. Ja, dan vegen ze gewoon opzij, hoor. En dat is op zich wel te begrijpen. Dus ik ben benieuwd of het hoger beroep wordt en wat dan.
Wat ik daar wel over wil zeggen is, deze man voelt onmiskenbaar dubbele druk.
Ja.
Kijk, als jij een verstrikt raakt als advocaat, als buitenstaander in een criminele organisatie van een cliënt, is dat natuurlijk, geeft dat nog wel een andere dimensie dan wanneer dat ook nog eens gewoon familie van je is. Hè? Ik zei het al eerder in deze podcast, zijn familie is mijn familie en mijn familie is zijn familie. Dat heeft Youssef Tachi gezegd. En eigenlijk, hè, als je daar nog even verder over nadenkt, is dat dus eigenlijk ook gewoon een totale red flag dat je dus misschien wel moet gaan vatten in wetgeving. Joh, je mag geen familieleden bijstaan als advocaat. Ja. Omdat je dat eigenlijk is dat dan toch veel moeilijker om misschien aan die druk, tegen die druk weerstand te bieden. Van, hey joh, ja, mijn broer zit vast. Als je nicht dat vraagt, of je neef, of weet ik veel, of je de oom of je tante. En kan jij niet eens even helpen?
Ja.
Want jij bent toch advocaat?
En dat klinkt alsof het extra streng is, maar het is juist een beschermende factor. Dus als de wet zou stellen, geen familieleden als advocaat, dan kunnen familieleden ook niet in die positie worden gebracht.
Ja, dan hoef je ook niet zelf nee te zeggen.
Exact.
Ja. En hij moet zo meteen 5,5 jaar zitten. Komt hij dan ook in Vught terecht?
Dat lijkt me niet. Het lijkt me eerder een slecht idee om hem dan nu weer. Hij is te vaak in Vught geweest, zal ik maar zeggen.
Ja, dat is waar.
Nee, maar ik denk ook niet dat zijn status van dien aard is dat hij dat een verblijf in de EBI rechtvaardigt.
Nee, en het is die EBI. Er is maar beperkt ruimte. Er is overigens nog wel een beetje ruimte over. Maar dat is echt voor de zwaarste gevallen, zeg maar, waar hij echt niet bij hoort. Ja. Ze zullen wel goed moeten opletten dat hem in detentie niks gebeurt. En daar hebben we het hier ook wel vaker over gehad. Hoe die puzzel van alle gevangenissen maar een beetje die groep uit elkaar te houden en de belangen uit elkaar te houden. Want deze Youssef Tachi heeft misschien wel vijanden binnen. En mag al zeker weer niet opnieuw in de positie worden gebracht dat hij alsnog misdrijven mee gaat helpen. Ja.
En toch denk ik bij zo'n vonnis, Corrie, denk ik ook wel van, ja, oké, dan heeft hij straks die straf, want hij krijgt 1/3 aftrek, dus dan heeft hij straks die straf uitgezeten. Die man heeft, die moet, is betrekkelijk jong, die moet ook weer verder.
Ja.
En wat is er dan in godsnaam nog voor hem?
Ja,
en dat vraag ik me echt dan gewoon. En dat is niet softe sector of zo, want ik vind ook dat je, als je dit soort dingen doet, verdien je straf. Maar dat je je wel afvraagt, wauw, weet je, maatschappelijk kapot. En dat heeft hij zelf gedaan, hè?
Dat lijkt me ook.
Maar dan nog denk ik van, oké, maar met die achternaam en die voornaam. Jeetje mina, man, ik geef het je te doen.
Maar goed, er moeten meer. Ik heb er nooit onderzoek naar gedaan hoeveel mensen met de achternaam Tachi er in Nederland wonen. Maar het is natuurlijk een naam die mensen wel, als je die op een sollicitatiebrief zet, dat je wel even gelijk nadenkt.
Ja, ja, nee, ik zou mezelf. Ja,
het is hetzelfde als, als andere achternamen die natuurlijk gangbaar zijn in het. Die bekend zijn geworden in het criminele milieu. Ja, dat is toch altijd dat iedereen denkt, hey, ben je familie van diegene? Weet je, dat is natuurlijk een vraag die altijd terugkomt. Maar, ja, nee, maar het gaat mij meer. Het gaat niet eens zozeer om de achternaam, maar gewoon dat je dat maatschappelijke. Dat er zit gewoon veel drama achter deze zaak.
Ja, nu we het toch over de familie Tachi hebben, even een zijstraat. Want er was ook weer. Er gebeurde ook weer iets in het Marengo-proces. Namelijk het pleidooi van kroongetuige Nebel B. En zijn advocaten waren, geloof ik, nogal boos.
Ja, nou, er is natuurlijk rond de kroongetuigen heel veel gebeurd de afgelopen jaren. Er is heel veel debat geweest over de vraag, heeft het Openbaar Ministerie / de staat voldoende gedaan om hem en maar vooral zijn familie te beschermen? Zijn onschuldige broer Ridwan is vermoord 6 dagen nadat de kroongetuigendeal was gepresenteerd. Zijn advocaat Dirk Wiersum is vermoord. Zijn vertrouwensman Peter R. de Vries is vermoord. Nou, daar is, zoals iedereen weet, die deze podcast luistert. Groot onderzoek naar gaande van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat komt allemaal nog. Daar heeft de staat hier veel fout gemaakt en welke dan. De advocaten namen daar alvast een beetje een voorschot op en hebben in hun pleidooi benadrukt dat wat hen betreft de staat ontluisterend onrechtvaardig en onmenselijk, ik citeer, is omgegaan met kroongetuige Nebel B. Dat al die missers in de ogen van Nebel B's advocaten die doden hebben mede veroorzaakt volgens hen. En die al die ellende en die druk op de rest van de familie hebben veroorzaakt. Al die missers zouden moeten worden verdisconteerd in de straf. Waardoor die uiteindelijk niet de afgesproken 8 jaar netto zou moeten zitten. Maar 6 jaar en 9 maanden als het vonnis in oktober wordt uitgesproken. En dan al vrij zou moeten worden gelaten. Nou ja, het was...
Zit hij al 6 jaar vast?
Ja, hij is in... januari 2017 naar binnen gegaan. 14 januari om precies te zijn. En maar dat hele pleidooi, dat had, uiteraard ging het ook om welke misdrijven hij wel en niet zou hebben gedaan. Maar in die zin is het atypisch. Een kroongetuige heeft de hoofdzaken bekend. Dus daar hoef je verder niet zo heel veel over aan af te doen. Maar ondertussen gaat het de rest. Was één lange litanie tegen het Openbaar Ministerie, tegen de staat. En alles wat... Kijk, die Nebel B die zit al jaren alles op te kroppen. En soms gooit hij er wat uit in tijdens de zittingen. En nu kon hij natuurlijk even de vrije...
Maar heeft hij het zelf gezegd of waren zijn advocaten?
Zijn advocaat. Hij was er wel bij. Hij zat in zijn hokje. Maar de advocaten waren aan het woord.
Je snapt natuurlijk dat die advocaten dat zo zeggen. En ook daar denk ik dat Nebel B de dag zal vervloeken dat hij... besloten heeft om een crimineel leven te gaan leiden. Want als hij dat niet had gedaan, dan was dit natuurlijk ook allemaal niet gebeurd.
Dat is de hele familie. Hè? Dat kwam ook uitdrukkelijk aan de orde. Zijn eigen familie, de familie van Peter R. de Vries, de familie van Dirk Wiersum, die zijn allemaal door een verschrikkelijke hel gegaan. Door wat hij ooit heeft gemeend te moeten gaan doen. En dat beseft hij wel heel goed. En dat je hoort dat ook in die felheid. Dat is niet alleen maar vanuit zijn eigen hart. Maar hij neemt het natuurlijk op voor al die mensen die hij tegenover wie hij zich ontzettend schuldig voelt. Dat
is ook een last die je moet dragen. Ja. Het is echt een last. Ik bedoel, je begint aan een crimineel leven. En aan het einde van een aantal jaar verder, of een decennium verder. Heel je familie in puin, iedereen ondergedoken, doden. Het is een ramp.
Ja.
Weet je,
ja.
Maar dat heeft wel te maken met de stap die gezet is in dat criminele milieu.
En daar komt bij vervolgens dat hij zelf, maar ook enkele van zijn naasten, vanaf het begin heel erg hebben gehamerd op de gevaren voor de familie. En die heeft, dat kunnen we objectief vaststellen, de staat aanvankelijk niet serieus genoeg genomen. Mm-hmm. De staat is heel lang gaan blijven denken, ja, misschien krijgen ze steen door de ruit als wraak of zo. Terwijl zij riepen, nee, dit is levensgevaarlijk als die deal vroegtijdig bekend wordt gemaakt. Namelijk als Ridwan Taghi en zijn vermoedenrechterhand Saïd Razouki nog niet zijn gearresteerd. Dan gaan er doden vallen. Daar zijn natuurlijk ook, er is een eerder in deze podcast besproken berichtje opgedoken van Taghi voor de deal werd gepresenteerd al van iedereen, van ik ga iedereen rond hem laten slapen als hij mijn naam heeft genoemd. Nou ja, uiteindelijk...
Met de kennis van nu zouden ze het natuurlijk heel anders aangepakt hebben.
Ja, maar met de kennis van nu zouden heel veel mensen natuurlijk geen minuut erover na hebben hoeven denken van ga ik die criminele wereld in of niet?
Ja.
Dat is toch, ik bedoel, dit
nee,
leven...
Nee, ook gelijk. Ik
alleen
dacht meer
die haat,
van...
je voelt de haat jegens de staat, snap je?
Ja.
Terwijl, ondertussen weet hij natuurlijk, die Nebel B weet heel goed, dat het dan begonnen is met zijn eigen stap, het milieu in. Alleen onderweg is het zo. En kijk, daar zijn uiteindelijk, die broer is vermoord en zo. En als nu de staat vrij snel daarna had gezegd, familie, laten we om de tafel zitten. We vinden het verschrikkelijk. Achteraf gezien hebben we het niet juist ingeschat. Dat kunnen we objectief nu vaststellen. Mm-hmm. Sorry, laten we kijken hoe we verder kunnen. Zo is het niet gaan. Het is een enorm gevecht geworden achter de schermen, een beetje voor de schermen. En dat zat helemaal verweven in dat pleidooi. Gewoon een en al haat op de staat, in de avond duurde.
Ja, dat komt natuurlijk in dat rapport, hè, van, over het stelsel bewaken beveiligen. Om dit jaar natuurlijk een rapport met aanbevelingen uit. Nou, dat is natuurlijk, daar werd natuurlijk ook al voorgesorteerd in dit pleidooi.
Ja, en er werd een paar keer gezegd dat het uitdrukkelijk niet zo was, zeg maar. Dat we nog niet.
Waardoor je eigenlijk weet dat het wel zo
juist,
is.
Juist, wat sommige dingen van de strekking.
Ik weet even niet, wat was niet wel zo? Hoe, ja, dat rapport? Of
dat rapport, dus de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onderzoekt nu wat er allemaal mis is gegaan in de beveiliging en het gebrek aan beveiliging. Van die broer, van Dirk Wiersum, de advocaat, en van de vertrouwensman Peter R. de Vries. Dat rapport komt eraan, dat duurt allemaal even. Er zit enorme druk, want binnen de staat zijn er allerlei mensen die daar met argusogen naar kijken. En de kant rond Nebel B kijkt er ook natuurlijk heel erg naar uit van hoe fel wordt dat. Er zijn al conceptversies in omloop. Er zijn nu al mensen binnen de staat heel erg kwaad over wat er waarschijnlijk aan kritiek in zal staan. Ja, en dat zat hier al een beetje in verweven. Dus dat is echt wel een voorschotje.
Maar dat rapport, dat sorteert natuurlijk gewoon totaal voor op een schadevergoeding voor die familie.
Ja.
Als de overheid daar echt aantoonbaar steken heeft laten vallen in de zorgplicht, ja, dan is er gewoon een schadevergoeding eigenlijk de volgende stap.
We gaan het allemaal weer horen, denk ik.
Zeker.
Wouter, jij tipte mij net nog ergens. Ik kan op mezelf stemmen, geloof ik, hè?
Leuk,
als ik fan ben van deze podcast. Zeker. Vertel.
Nou, ik heb ook al op deze podcast gestemd.
En waar kan dat? Wat kunnen we winnen?
Eeuwige roem, volgens mij.
Nou, dat sowieso. Elke luisteraar zijn we blij mee.
Ja, het is de Gouden Radio Ring. Als je naar al die podcasts kijkt, dan zie je daar ook een vakje van onze podcast staan. En daar klik je op en dan stem je op de Gouden Radio Ring op de Parool Misdaad podcast.
En waar kun je dat stemmen?
Op de site van de Avrotros.
Oké, en krijgen we dan echt een ring? Wie mag hem dan dragen van ons drieën eigenlijk?
Jij.
Oh, dat vind ik heel fijn om te horen. Dank jullie luisteraars, dank alvast voor het stemmen. Wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool op parool.nl/app of ga naar parool.nl. Vragen en opmerkingen kun je mailen naar misdaad@parool.nl. Deze podcast werd gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vugts. Met dank aan Daan Hofstee voor de nieuwe tune en Josien Bolthuizen. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.